Ja, daar zijn we weer. Lekker lezen podcast. Poosje terug. Ja, nou hoe is het?
Ja, goed. Sinds middernachtsbibliotheek heb ik alweer een paar boeken erdoorheen gejast, ja.
Oké.
Okay. En nou, jij ook, had ik begrepen.
Ja, ik heb ook wat boeken gelezen. Die gaan we zo even bespreken. En we willen wat uitgebreider stilstaan bij het boek Later van Stephen King.
Ja, inderdaad.
Maar dat doen we zo. Wil jij even aftrappen met jouw boek wat je recent hebt gelezen?
Er zijn er twee boeken die ik dan wil uitlichten. De eerste is van Weilen Lucinda Riley. Zij is vooral bekend van de serie over de zussen, vrij romantische boeken. Maar het boek dat ik eventjes wil benoemen, dat is De Geheimen van de Kostschool. Dat heeft ze in 2006 al geschreven, toen ze nog niet zo beroemd was. Haar zoon heeft het postuum laten uitgeven. De Geheimen van de Kostschool, dat gaat over een mysterie. Op een kostschool wordt een jongen dood in zijn bed aangetroffen. En het lijkt eerst een ongeluk, want hij heeft pillen tegen epilepsie. Daar heeft hij per ongeluk paracetamol voor in de plaats ingenomen. En daar bleek hij dus allergisch voor te zijn. En dan is er ook nog een docent die zelfmoord pleegt even later. Er komt naar voren dat het allemaal geen toevalligheden zijn. Er wordt een rechercheur op de zaak gezet. En die gaat even duiken in de geschiedenis van de kostschool. En dat is, het is een spannende en sfeervolle verhaal geworden. Ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Want ik dacht, iemand die meer gespecialiseerd is in romantische verhalen, om dan een spannend boek te schrijven. Het is toch wel een ander genre. Maar daar was ik wel aangenaam door verrast. Het was sfeervol. Het tempo ligt niet heel erg hoog, maar je blijft wel aangehaakt doordat ze de spanningsspook erin houdt.
Oké, dus een veelzijdige dame, die Riley.
Was.
Was, inderdaad. Ja, die Zeven Zusters of hoe heet die serie, die was wel heel populair. Hè?
Ja, de zusters. Je hebt gelijk, de Zeven Zussen of zo.
Oh, oké.
Volgens mij.
Ik ben nu bezig in een boek, dat heet Het Laatste Orakel. En die kwam ik in de kringloop tegen. En ik vind het gewoon leuk om af en toe in de kringloop een beetje te struinen. En dan kom je onbekende titel tegen. En toen dacht ik, toen ik de achterkant las, wel interessant. Het gaat over wetenschappers die autistische kinderen bestuderen. Met als doel om een orakel tot leven te wekken. En verwijzend naar het orakel van Delphi. Daar begint het ook mee. Met de mythologie. En het is wel interessant. Ik moet zeggen, ik ben er net in begonnen. Ik heb net een paar hoofdstukjes gelezen. Het is spannend. En ik kan er op dit moment nog niet zo heel veel over zeggen. Maar ik vond de gedachte erachter ook wel interessant. En daarop aansluitend, het boek dat ik wel heb uitgelezen, vond ik een klein beetje erop lijken. Die is van Greg Iles. Mm-hmm. En dat is een wat ouder boek. Kwam uit rond de periode dat de Da Vinci Code uitkwam. En dat boek heet Opstanding. En als je dan de kaft bekijkt, dan zie je een vervaagde foto van Jezus Christus. Maar dat is eigenlijk een beetje, zet je toch op de verkeerde voet. Want het gaat over dat een supercomputer wordt ontwikkeld. Die op kwantummechanica werkt. En die wordt door het leger ingezet om codes te kraken. Maar die computer die kan nog veel meer. Die zal in theorie ook menselijke hersenactiviteit kunnen scannen, waardoor het bewustzijn opgenomen zou kunnen worden in een computer.
Oh?
Nou, en een van de wetenschappers die vindt dat te ver gaan en die moet vluchten. Uiteindelijk wordt hij gedood. Is er een andere wetenschapper die dat ontdekt en zit er een heel schimmige geheime organisatie achter om die ene wetenschapper ook koud te maken, zodat hij dat niet aan de buitenwereld vertelt, dat er kennelijk een supercomputer is waarbij dus men het bewustzijn in wil stoppen. Maar zo'n computer zou dan, als het een bewustzijn zou hebben, ook gewoon hele verkeerde dingen kunnen doen. Dus daar gaat het boek over. wel heel interessant in de zin van, stel dat dit echt ontwikkeld zou kunnen worden en stel dat er een computer een bewustzijn zou kunnen genereren en het bewustzijn van de mens gekopieerd zou kunnen worden in zo'n quantumcomputer. Ja, wat zou dat dan betekenen voor de mensheid? En, interessant boek. Dus voor de mensen die een keer wat anders willen lezen dan een horror of een gewone thriller, Greg Isles met Opstanding. En ik vond het plot ook wel aardig, moet ik zeggen. Het is eigenlijk geschreven als een soort spannende mannenfilm, zeg maar.
Oké, dus heel veel actie.
Heel veel actie. De man die een vrouw redt. Maar de gedachte daarachter van dat bewustzijn in die computer. Ja, wel interessant. Dus,
dus wel iets wat je echt een beetje laat nadenken. Ja, ik moet opeens denken aan onze boekbespreking van Dan Brown, Oorsprong natuurlijk, omdat dat ook ging...
Ja, lijkt er een klein beetje op. Ja,
ja, omdat dat ook onder meer over kunstmatige intelligentie ging.
Klopt, maar...
Ja, ik wil het niet veel weggeven.
Nee, maar dat klopt. Het heeft ermee te, het lijkt er een beetje op, alleen de opstanding ging meer... Of, nee, sorry, die van Dan Oorsprong. Brown, Oorsprong, ja. Dit ging meer over de volgende stap in de evolutie van de mens, dat uiteindelijk de techniek het over zou nemen van, van de mens. En dit gaat meer over het integreren van de mens in de technologie. Dus het bewustzijn zo creëren dat het in een computer kan bestaan. En eigenlijk gaat het boek nog een stapje verder, waarbij eigenlijk op een gegeven moment wordt gezegd van alles wat is, is bewustzijn.
Ontwikkelingen dat door zo'n door dat in te ademen, dat op een creatieve manier daar een soort van voorspelling over konden doen. Maar dat eigenlijk een gewone analyse was, die dan op een andere manier werd gepresenteerd. Maar ik ben nu aan
als je dat leest van hersenonderzoeken en wat medicatie en drugs doen met hersenen, dat sommige hersengebieden juist geactiveerd worden. Is het niet per definitie bedwelmend of dat het niet echt zou zijn dat het allemaal imagination moet zijn? Het zou misschien wel geestverruimend in de zin van het waarnemen van wat wij normaal gesproken niet kunnen waarnemen, maar juist op dat moment zou kunnen.
Oké. Ja, ik zag het meer zoals dromen bepaalde processen of gebeurtenissen in het leven op een hele creatieve manier presenteren aan degene die droomt.
Oh, ja.
Op die manier.
Net zoals bijvoorbeeld dat je als je een probleem hebt en je gaat er een nachtje over slapen, dat het antwoord zich vanzelf aandient omdat je zo in het onbewustzijn op zoek gaat naar een antwoord.
Precies.
Ja. Dat is wel grappig, want laatst heb ik gehoord van een onderzoek. Dat ging over een robot die leerde van de hersenactiviteit van mensen die als casus dienden. Die gingen in een soort machine, zo'n scanapparaat met magneten en die hersenactiviteit. Zoiets. In ieder geval, de hersenactiviteiten konden gevolgd worden. En doordat men dacht aan een bepaald plaatje, bijvoorbeeld van een meisje, dan ging een deel van de hersenen werd dan actief. Omdat dat onderdeel krijgt dan meer zuurstof. En dat konden ze dan met de computer bijhouden. En de computer leerde daarvan. Dusdanig dat wanneer iemand een strip zag, en dan mocht hij niks bij horen of zeggen, maar dan ging die persoon in gedachten een verhaaltje verzinnen bij die strip. En door op die manier de hersenactiviteit te volgen, kan een computer bijna voorspellen waar jij aan denkt. Dus je gaat dan liggen in het apparaat, jij denkt aan een auto, en dan kan de computer aangeven, hey, jij denkt op dit moment aan een auto. Want jouw hersenen, die onthouden niet alleen het woord auto, die hebben het hele concept van auto. Dus een voertuig met vier wielen en een stuur en dat soort dingen. En kennelijk zijn computers nu zo in staat om dat gebied van de hersenen te monitoren, te volgen, dat ze kunnen voorspellen, met allerlei algoritmes, dat het de kans heel groot is dat je op dit moment aan een auto denkt. Dat vond ik heel grappig.
Ja, enerzijds fascinerend, anderzijds ook
beangstigend.
Nou
ja, dat werd ook gezegd, maar volgens mij was het een podcast waar ik dit had gehoord, dit verhaal. Dat iemand ook zei, maar ik vind het ook beangstigend, dat je, dan zou je kunnen doorvoeren van ja, maar dan kunnen computers in de toekomst op afstand onze gedachten lezen. Ik weet niet of dat gebeurt, maar in ieder geval een mooie kant was bijvoorbeeld mensen die in coma zijn geraakt en niet meer kunnen spreken, ja. Maar alleen bij wijze van spreken hun ogen nog kunnen bewegen. Daar zou je dus een gesprek tussen aanhalingstekens mee kunnen voeren, omdat die computer dan wel zijn gedachten of haar gedachten kan volgen.
Oh, dat is wel interessant inderdaad. Als je dat op een dusdanige medische manier kunt gebruiken. Maar dan nog vind ik het altijd een beetje beangstigend met zulke interessante en ingrijpende technologische mogelijkheden. Ik ben, we hebben toch iets in ons mensen dat het... dat minder mooie kanten van ons op de een of andere manier daar grip op zouden kunnen krijgen. En dat,
Nou ja, ik denk dat
misschien
dat te
ben ik pessimistisch.
Het is ook wel wat filosofisch hoor, maar ik denk dat dat te maken heeft met het in controle willen houden. Wij mensen zijn denk ik heel erg geneigd van controle en grip op de situatie. En je bent eigenlijk bij je overgeleverd aan willekeur. Wij denken wel dat we controle hebben over de situatie. Of je nou zelf in de auto zit en je denkt van je komt veilig van A naar B. Maar je bent gewoon overgeleverd aan de willekeur. Ik denk dat dat heel vaak zo is. Maar dat wij zelf heel graag die controle willen houden.
Absoluut. En vooral als het gaat over gedachten. Dat andere mensen die controle zouden kunnen hebben. Dat is nog beangstigender. Ik bedoel, ik ben... Ik vind mezelf niet per se een slechte persoon. Maar ik heb soms gedachten waarvan ik denk... Nou, het is maar goed dat andere mensen dat niet horen of niet weten.
Maar ook daar geldt voor. Want gedachten zijn alleen maar gedachten. Het is niet meer dan dat. De situatie is zoals die is. Jij hebt een bepaalde gedachte daarover, maar daar is het nog niet echt.
Echter, het kan best zijn dat de moraal later verandert. Dus, bijvoorbeeld wat je nu hebt bij woke. Hè? Ja. Er zijn mensen die zeggen van, hè, bepaalde schilderijen, bepaalde boeken kunnen niet meer. Want die is racistisch. Maar dan wordt het naar de maatstaven, de hedendaagse
maatstaven.
Van
de huidige tijd, ja.
Beoordeeld. Wie zegt... ons niet dat wij in de toekomst een ander moreel hebben, waardoor bepaalde gedachten als zijnde fout of als slecht bestempeld worden. Dat vind ik echt beangstigend.
Ja, maar dat is met geschiedenis inderdaad. Je kijkt altijd door de bril van de tijd waar je op dat moment leeft. Dat geldt voor de beeldenstand, dat geldt voor de slavernij, dat geldt voor alles. Tweede Wereldoorlog, noem maar op. En dan oordeel je op die manier.
Daarop aanhakend.
Ja.
Ik ben nu momenteel bezig met een boek. Dat is A Guide to Traveling to Time, volgens mij. Wacht even. Ik ga hem even bijhalen, want ik had deze niet voorbereid. Maar ik moest er net aan denken, toen je het net benoemde. En dat is echt een... The Time Traveler's Guide to Medieval England. A Handbook for Visitors to the 14th Century. Mm-hmm. Ja, hij is helaas niet in Nederlands verkrijgbaar. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk een handleiding. Een soort van globetrotter. Waarbij je gewoon in middeleeuws Engeland wordt gepresenteerd. Dus, en zegt van ja, nou stel je voor. Jij zit nou, jij bent nu in de middeleeuwen. Links van jij zie je de kerk. Rechts van je staan een paar bedelaars. Je hebt niet alle kennis die je in de huidige tijd zou hebben. De pest is op komst. Hoe zou jij reageren? Dat is echt een hele kalkoen. Die loopt lopen de trap op en dan ziet hij zijn buurman en zijn buurvrouw staan. En die buurman is aan het huilen. En hij als jongetje, die begrijpt het niet zo heel erg goed. Maar de buurman is duidelijk van slag. En die buurvrouw, hij laat zijn kalkoen aan de buurvrouw zien. En ze zegt van, ja, weet je, dat lijkt helemaal geen kalkoen. Je wordt niet echt een Rembrandt of zo. Nee. Het was een hele onaardige opmerking. Maar hij dacht, het zij zo. En even later, als je dan doorleest. Ja, dan kom je erachter dat die vrouw, die buurvrouw, dood is. En normaal, en dat heeft Stephen King zo knap gedaan. Dat, ja, normaal gesproken denk ik, nou, ik ken de trucjes wel. Ik heb wel een idee waar het naartoe gaat. Mm-hmm. Maar hier ben ik echt regelrecht ingestonken. En ja. Het is een mooie scène.
Ja. Ja, die scène herinner ik me ook wel aan het begin van het boek. Wat ik me vooral herinner, wat ik wel grappig vond, is hoe hij speelt met het woordje later in het begin. legt hij het helemaal uit van later. Dan kun je op verschillende manieren interpreteren. En ik vind dat hij dat heel erg leuk doet. En hij neemt je mee, doordat het eigenlijk een volwassen man is die het verhaal vertelt van vroeger, toen ik klein was, nou, 6 jaar. En hij vertelt elke keer, het zijn allemaal korte hoofdstukjes, van dit is een waar griezelverhaal. Het is een echt horrorverhaal. Nou, ik vind het eigenlijk helemaal geen horrorverhaal. Het is een heel leuk geschreven verhaal. Het heeft wat elementen van spanning. Maar het is totaal niet bloederig of zoals It of zo angstaanjagend, totaal niet. Het is vanuit de beleving van een kind geredeneerd, heb ik het idee. Hoe hij die periode heeft ervaren met zijn gaven. Ik vond het een heel leuk boek om te lezen. Maar ik vond het niet doodeng of heel gigantisch mysterieus. Dus dat is het eerste waar ik aan denk bij later.
Ik ben het met jou eens. Ik vond het ook geen echt griezel of horrorverhaal.
Het is een meer kinderboek, vond ik. Voor young adults,
Het
misschien.
is young adult zou kunnen, maar het is, ja, daar kom ik weer. Zo'n
Coming
coming of
out
age,
age.
niet out of age boek.
Coming of
Ja,
age.
Stephen King is daar heel erg goed in. Je krijgt gewoon als lezer mee hoe inderdaad van goh, hoe hij het als kind heeft ervaren. Dat hij onder meer met doden kon spreken. De relaties met zijn moeder, de relatie met zijn omgeving en de relatie met de relaties van zijn moeder. En wisselende situaties. Dus ja, het gaat heel erg over de alledaagse dingen, de vormende dingen. En ja, hoe hij daarmee omgaat met zijn speciale gaven erbij. Het is heel sfeervol en het heeft wel, dat is natuurlijk wel het mooie, hè? Het heeft wel dat mysterieuze, dat bovennatuurlijke randje, waardoor het gewoon wat smeuger en wat fantasierijker is.
Nee, dat klopt. En wat ik wel mooi vond, dat zie ik wel meer bij de boeken van Stephen King, is dat hij beschrijft heel erg het alcoholgebruik ook. Dat hij die geur en dat opstaan en dat het vanzelfsprekend, want moeder raakt op een gegeven moment aan de drank. Dat komt ook wel weer terug trouwens in zijn volgende boek, Fairy Tale, daar zou ik zo meteen even kort wat over vertellen. En dat weet hij zo goed te beschrijven, alsof je er zelf bij bent. Ik vind dat altijd wel heel knap, hoe hij dat beschrijft. Ja, en de relatie die moeder dan heeft met een vriendin, die uiteindelijk haar vriendin blijkt te zijn, is ook wel interessant. In het begin, ja, normaal, maar daarna wordt er toch wel misbruik van gemaakt. Hè, en hoe moeder aan geld komt. En dat zij eigenlijk is uitgeven van, als ze is op zoek naar goede schrijvers en die publiceren dan, nou ja, hoe heet zo'n ding?
Ja, zij is gewoon zo'n agent,
Ja,
is die moeder.
precies.
Zij is een literatuuragent, zij
Ja.
zoekt schrijvers
Die
en.
succesvol zijn en daar kan ze eigenlijk opteren door alle revenues die ze binnenhalen, zeg maar, hè? Al die
Ja, inderdaad.
de royalties, nou, dat soort dingen. Maar daar leeft zij dus wel, maar het gaat op een gegeven moment helemaal niet goed en ze moeten uit het huis waar ze wonen en dan moeten ze een heel goedkoop appartement.
Ja, klopt. En ik vind het wel heel erg mooi hoe Stephen King de hoofdpersoon laat zeggen van goh, eerst voelde het alsof de hele wereld een beetje tegen ons was en het was zomaar gebeurd. Maar later, hè, later het woord,
Ja, later.
kwam hij erachter dat zijn moeder er ook wel een paar steken had laten vallen. Hè? Dus een van de redenen waarom ze opeens in financiële problemen kwamen, was omdat die moeder had geïnvesteerd in een bepaald project. Andere mensen hadden haar
Ja.
gewaarschuwd van, goh, als
Ja,
het te
klopt.
mooi lijkt om waar te zijn,
Zij,
is
ja,
het
is toch zo?
waarschijnlijk ook
Ja, nee,
wel.
klopt.
Nou ja, goed. Dus dat brengt Stephen King ook heel erg mooi naar voren. Ook hoe zijn blik op zijn moeder ook verandert naarmate hij ouder wordt. Maar goed, die moeder is dus inderdaad een literatuuragent. Op een gegeven moment hebben ze een financieel probleem. En ze houden het nog wel even vol. Maar dan gaat een van
Zeg maar de top schrijver.
Ja,
Ja, die gaat
die gaat
plots.
dood.
Ja, en die heeft een hele succesvolle boekenreeks geschreven. Alleen bij het eind.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ resultaat eindboekert, waar alles wat verklaart, ja, dan komt hij te overlijden. En ik denk dat we deze spoiler wel mogen weggeven, toch? Dat hij met zijn gaven wordt ingezet om in contact te treden met die schrijver die overleden is. Dan gaan ze naar zijn huis en dan staat hij volgens mij bij een schuurtje. Een beetje slonzig gekleed en dan kijkt een beetje raar voor ze uit. En die jongen die vraagt namens zijn moeder van, kun je alsjeblieft het verhaal vertellen? Zodat mijn moeder dat kan schrijven als, zeg maar, ghostwriter.
Ja.
Want vanwege de financiële ellende waar ze in zitten.
Ja, en dan is er ook een van de dingen is als Jamie, de dode iets vraagt, dan moeten ze
eerlijk antwoord geven.
Ja, ja. Dus in deze, de dode Regis Thomas, dat is de auteur, die is niet zo heel erg geboeid meer door zijn schrijfwerk. Hè? Als mensen dood, nieuwe staat van zijn. En in dit geval dan vertelt hij Jamie wel het hele verhaal. Maar het is niet zo dat hij dat helemaal geboeid vertelt.
Het is weer een verplichting omdat hij zo moet handelen.
Precies.
Dat vind ik wel slim bedacht trouwens van Stephen King. Van hoe, want op het moment dat je zo'n verhaal bedenkt en je wil overtuigend over laten komen, dan moet je zoiets als een regel instellen van de doden moeten de waarheid spreken, wat anders dan. Hè? En wat ik trouwens wel een, nou ja, tussen aanhalingstekens, ik maak nu het aanhalingstekens gebaar. griezelig. Dat was de scène waarin op een gegeven moment Jamie wordt ontvoerd door de vriendin van moeder. En dan rijden ze langs een zaak en daar is een dode. En daar is iets met zijn gezicht gebeurd. Haar oog hangt half uit en hij moet met hem praten. Maar dan vindt hij doodeng. Hij moet er zelfs van kotsen. Oh ja, en nu ik daar ook weer aan terugdenk. De allereerste keer dat hij een dode zag, deed me heel erg denken aan The Sixth Sense.
Ja.
Daar heeft hij trouwens, daar verwijst hij ook naar in het boek. Naar volgens mij die film van Bruce Willis.
Absoluut.
Dat hij dat er iemand op de fiets was, een wielrenner, of in ieder geval iemand op de fiets, en die was aangereden, of nou ja, in ieder geval die was komen te overlijden, en die stond op een gegeven moment naast de jongen bij de auto, bij het raam. En dan met zijn gezicht toch helemaal bebloed. Maar moeder zag het niet. Alleen hij zag het natuurlijk wel. Dat was de eerste keer dat hij een dode zag.
Ja.
En dat was zo beangstigend voor hem dat hij daar eigenlijk niet aan wilde. Dat vond ik ook heel mooi beschreven.
Het is heel mooi beschreven. Maar ik vraag me eigenlijk af, waarom heeft Stephen King die scène die eigenlijk zo erg erop lijkt, op die manier geschreven? Ik vraag me gewoon af.
Ja, weet ik niet.
Hij heeft er wel natuurlijk uiteindelijk een eigen draai aan zijn verhaal, aan het verhaal gegeven van een jongetje ziet door de mensen.
Ja.
Maar dit was inderdaad wel iets dat ik dacht van, oh, dit is heel erg net als The Sixth Sense.
Ja, dit is echt The Sixth Sense. Ja, misschien heeft hij dat gewoon. Maar hij verwijst ook naar, net als in die film.
Ja.
Dus ja. Ja, dan heeft hij gewoon dat als uitgangspunt genomen.
Ja, maakt niet uit.
En wat ik wel leuk vind, is dat hij toch de karakters neemt. Hè? Dat jongetje, die Jamie, als uitgangspunt. En vanuit zijn perspectief wordt het verhaal verteld. En dat hij dat later ook weer eigenlijk meeneemt in het boek Fairy Tale zometeen.
Ja?
Dus ja, nou ja, niet letterlijk dezelfde persoon. Maar het is wel, het is net alsof hij het nu prettig vindt om over zijn de jeugd na te denken. Hij is natuurlijk al op leeftijd Stephen King. Dus ja, je verlangt altijd nostalgisch naar het verleden van toen het allemaal nog leuk en onbezorgd was. Dus in Fairy Tale heeft hij het ook over een jonge knaap. Mm-hmm. Maar wil jij nog iets over later kwijt? Anders gaan we daar nog even op door.
Even nadenken. Heb ik nog iets kwijt? Maar
op een gegeven moment dan gaat die vriendin van moeder, die gaat hem dus inzetten. Want zij werkt bij de politie, maar ze is een beetje een corrupte agent.
Ja, inderdaad.
En ja, ze moet eigenlijk vrezen voor haar baan. Maar dan, nou ja, wordt hij ingezet om toch een misdaad op te lossen, waarbij het eigenlijk een beetje uit de hand loopt met de moordenaar. Maar dat gaan we maar niet verklappen.
Nee, maar wat ik wel kwijt wil, en ik probeer het te doen zonder te spoilen, dat er op het eind dat er toch nog een spanning is. Het is niet zo dat Jamie, het is niet een overal happy ending. Mm-hmm. Ze leeft er nog lang en gelukkig. Niet dat het heel heftig is, maar er blijft nog iets van van moeilijkheid met over waar Jamie zijn leven lang mee zal moeten worstelen.
Ja.
En dat, die worsteling vond ik heel interessant. Ik vond het echt mooi omdat het eigenlijk een beetje het idee is van als jij in de ravijn kijkt, dan kijkt de ravijn.
Staat de ravijn terug? Ja, volgens mij is dat van Mark Twain
die
uitspraak.
Ja, die de
als je te lang naar de afgrond staat, dan staat de afgrond terug.
Excuus. Ja.
Ja, klopt. Ja, en wat ik wel leuk vind, of opmerkelijk is, Stephen King maakt gebruik van de wijze man in dit geval, een soort leraar, en zeg maar die, het begin van het boek, die vrouw is overleden en die man die blijft in paniek achter, want zijn vrouw...
De buurman, ja.
De buurman. Maar daar gaat hij later, volgens mij, naar terug om te vertellen... dat hij doden kan zien. En die geeft hem ook tips van hoe kun je hiermee omgaan. Hoe ga je met die geesten om op het moment dat je het niet prettig vindt.
Ja.
Dus daar vraagt hij om advies. En als je dan terugdenkt aan een van de boeken Als het bloed. Dan staat het verhaal in van die man met de telefoon.
Mr. Harrigan.
Ja, precies. Dat is ook weer een jonge man die graag tips wil. En een wijze persoon die hem... helpt en advies geeft. Daar maakt Stephen King wel meer gebruik van. En ook in Fairy Tale herken ik dat weer. Ja.
Okay. Ik heb Fairy Tale nog niet gelezen, dus nee, okay. Dat weet ik niet. Nee, maar het is eigenlijk een archetype dat vaker terugkomt in boeken. Niet per se alleen voor
de wijze man, de oude wijze man.
Ja, degene die richting geeft. Hè? De Gandalf.
Ja, de Gandalf. Ja, dat is de eerste aan wie je moest denken. Ja.
Precies. Maar ik denk dat het
Pergamentus ook... bij Harry Potter.
Ja, precies. Want kijk, vooral als het gaat om jongere personages. Die moeten nog onderzoeken. Hè? Welke kant moeten we op? Wat is goed? Wat is verkeerd? En dan is zo'n figuur... Ik vind dat altijd wel heel erg mooi. Die helpt het verhaal vooruit. Die helpt het personage vooruit. Die geeft kaders.
Ja, en ik denk dat vooral jongens hebben behoefte aan een vaderfiguur. Ja. Die hem richting geeft. En zou ik over Fairy Tale nog maar...
Ja,
al die elementen waar we het over hebben, komt ook weer terug in Fairy Tale.
Ik ben heel erg benieuwd. Dus...
Nou, Fairy Tale is echt wel... vind ik echt een heel mooi boek. Een dikke pil, iets van 560 bladzijden dus. En ik ben nu bijna op de helft. Ik zal proberen niet te veel te spoilen, maar...
Alsjeblieft niet.
Dan laat ik het... ik kan je in ieder geval wel vertellen wat ook de achterkant van een boek meldt. Het gaat over een jonge man, die wel wat ouder is dan die Jamie. Die zit op de middelbare school. Hij is sportief, hij is sociaal. En hij heeft een vervelende jeugd, want zijn moeder komt te overlijden... Een tragisch ongeluk, dan kun je zelf lezen hoe dat is gebeurd. Alleen vader, die was succesvol verkoop van verzekeringen, die raakte aan de drank. Nou, zie je weer overeenkomst. En die vergooit zijn hele leven en suipt, hij blijft maar suipen. En die jongen die probeert met hem te praten van papa, doe dat niet. En op een gegeven moment accepteert hij het maar. En dan regelt hij gewoon de dingen die geregeld moeten worden. Hij gaat naar school, maar ook weer die geur van alcohol als hij weer opstaat. Heel triest allemaal. En ik vond het mooi opgelost toen Stephen King dat deed. Want er is kennelijk een vriend of een collega... Die loopt al jaren bij de AA, de Anonieme Alcoholisten. En op een gegeven moment kun je allerlei stappen voeren. Hè. Je bent nuchter en op een gegeven moment dan is het een van de stappen is dat je een andere persoon die verslaafd is ook gaat helpen als buddy. Nou, en hij gaat zich inzetten als buddy en helpt vader. En vader komt daaruit. Dat is echt heel mooi beschreven. De hoofdpersoon is zo dankbaar dat hij eigenlijk zegt... tegen God, want eigenlijk voordat hij daar uitkomt, zegt hij, God laat mijn vader niet meer verslaafd zijn en wat er gebeurt, ik betaal je terug. Dus hij voelt zich op een gegeven moment verplicht om iets terug te doen, iets goeds te doen voor de maatschappij. Nou, goed, vader is weer nuchter, vader richt een succesvol bedrijf op, gaat allemaal prima en op een gegeven moment fietst hij door een straat en er is een huis en dat wordt een psychohuis genoemd, vervallen en dat gras staat heel hoog en gedoe. En hij fietst daar langs en dan hoort een hond blaffen. En uit nieuwsgierigheid, en die hond is een beetje aan het janken, gaat hij daar naartoe. En dan blijkt dus de eigenaar van de woning, die is van de traf geflikkerd en die heeft zijn heup gebroken, heel triest allemaal. En hij belt dan 112 of 911. En dan komen ze hem helpen. Dus hij bouwt op een gegeven moment een band op met die man. En eigenlijk de hond. Het is vooral hij met die hond. Dus honden komen ook vaak terug in het verhaal van Stephen King.
Ja, dat is een symbool van trouw, hè? Ja. Vertrouwen.
En hij is helemaal weg van die hond. Dus op een gegeven moment gaat hij toch die oude man die gevallen is begeleiden. En hij doet klusjes in huis en hij knapt het huis op. En naast het huis is een schuur. Nou, en daar komen allerlei geluiden uit. En dan, ontdekt hij iets. Dus ik ga niet verder, maar het wordt heel spannend. En het heet niet voor niks fairy tale. Het leest als een sprookje. En tegelijkertijd is het zo aannemelijk en zo logisch. Dat je helemaal meegaat. Denk, ja, dit zou best wel kunnen. Dus het is echt heel... Ik vind het echt een van zijn... Ja, ik heb niet zo onwijs veel boeken van hem gelezen. Maar tot nu toe vind ik het echt het mooiste boek wat ik gelezen heb.
Ja?
Van Stephen King. Oh, omdat er zo'n sfeer hangt van... wat is het? Kijk, die man, op een gegeven moment wordt hij ziek en komt hij te overlijden. Dat kan ik wel vertellen. En de hond, die zijn makker, die, ja, daar moet hij ook iets mee doen. Ja, nee, ik ga het bijna niet spoilen. ik ga er mee op. Maar in ieder geval, het is, je gaat heel erg mee in het verhaal. En je kunt die jongen ook heel goed begrijpen dat je eigenlijk alles doet voor een wild vreemde, maar dan later wordt het dan een vriendschap.
Hoe dat groeit.
En je kunt daar echt helemaal in meegaan. En ook allerlei andere dingen die plaatsvinden in dat huis en zo. Dan op een gegeven moment heb je het idee van, oh, dit zou best wel kunnen. Je moet een beetje open-minded zijn. Maar het is geen rare, heel erg vergezocht iets met paranormale dingetjes. Dat niet.
Nee,
daar
dat
heeft
niet.
Hij ook een handje van, hè, met de Shining en zo. Maar dit is het niet.
Okay.
Het is iets totaal anders. Ik vind wel dat hij een leuke weg inslaat.
Oh, ik ben nou heel erg nieuwsgierig. Ik laat het gewoon... vertel me alsjeblieft niet
meer. Nee, ik
ben hem graag
En wat lezen. Ik wel weet is dat hij inmiddels al klaar is met het volgende boek.
Jeetje, die man die echt...
Die heeft ook geschreven. Ja, want ik las inderdaad dat zijn volgende boek komt er binnenkort ook al uit. Dus ik weet niet of dat een vervolg wordt op een op Fairy Tale of totaal ander verhaal. Ja. Maar ik weet dat dat ook al... Hij zal wel afspraken hebben gemaakt met de uitgever.
Ja, dat geloof ik.
Ja. Okay. Nou ja, en die andere die waar we het net over hadden, Mister nog wat, die is dus uitgebracht op Netflix, hè?
Ja, die heb ik gezien. Inderdaad.
Vond ik niks. Vond ik tegenvallen.
Ja,
ik vond hem echt tegen. Ik vind niet dat je daar... film is het zelfs gewoon nog niet.
Ja, het is een film geworden. Ja. En nu moet ik eerlijk zeggen, ik vind Donald Sutherland een goede acteur. En het eerste deel vond ik spannend. Dat was goed. Maar het tweede deel vond ik wel
ik vond het niet tippen aan het verhaal. Ik vond het verhaal is veel mysterieus. En dit...
Gelaagder ook, hè?
Ja.
Ja.
Maar.
Ja. Nou, ik ben even nieuwsgierig, hè. Want wij houden beide heel erg van Stephen King. Naast Fairy Tale, hè, waarvan je net zegt van waarschijnlijk, ik vind dit tot nu toe zijn beste boek. Wat vind je nog meer echt?
Ik vond het instituut wel heel mooi. Met die kinderen waar experimenten mee werden gedaan. Wat nog meer? Kijk, het is vooral gebaseerd, denk ik, ook op de films die we vroeger zagen. Hè? Van Pet Sematary en de Langoliers. Die heb ik trouwens al gelezen. Ja, niet Pet Sematary, maar de Langoliers, maar die heet anders. Dat is zo'n boekbundel van Satans kinderen, volgens mij. Ik moet zeggen, dat verhaal is ook wel heel mooi, wel, van de Langoliers.
Oké.
Ja. Maar wat was je vraag?
Dus welk boek je daarnaast eigenlijk nog heel erg mooi vindt van Stephen King?
Ja, ik kan zo niet 1, 2, 3 heel veel boeken nu zo opnoemen.
Ik was gewoon nieuwsgierig.
Ja. Maar Instituut vond ik inderdaad wel heel mooi. Later is ook wel aardig, maar ik vond het niet zijn beste boek. Dan vind ik Fairy Tale veel mooier. En ook het instituut mooier. Ik weet niet, daarvoor had ik ook al een boek van hem gelezen, maar ik weet zo niet meer welke.
Was dat niet dat ene, ik ben ook de titel vergeten, over een jongen die eerst in een of andere pretpark...
Joyland. Ja, die vond ik ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Ja, Joyland was ook een mooie... In dat pak zat die jongen.
Je hebt Duma Key niet gelezen.
Nee, die heb ik wel thuis, maar die heb ik nog niet gelezen. Nee,
dat vond ik echt een hele mooie, sfeervolle...
Ja, hoor ik van veel mensen.
En een mysterieuze verhaal. Het zit echt heel goed in elkaar. Het gaat over een man die eerst heel erg succesvol is, ongeluk krijgt en eigenlijk moet revalideren.
Ja.
Naar aanleiding daarvan, scheiding erin. En hij vertrekt naar Duma Key, een van de keys bij Florida, dus een van de eilandjes.
Oh, daar vandaan het
is. En dan begint hij te tekenen en te schilderen.
Oké, stop maar.
Het is heel spannend. Naar aanleiding daarvan gebeurt er van alles.
Ja, oké. Wie weet. Ja, ik hoorde van meer mensen aan Duma dat het ook een mooi boek is. Ja,
absoluut.
Nee, Ik ben heel benieuwd naar het tweede deel van het boek van Fairy Tail. Ik denk wel, ik was op de helft, dus de tweede helft.
Ja.
Nou, ik denk dat, dat het wel genoeg is voor deze keer.
Nou, dat denk ik ook. Ik ga me weer storten op nieuwe boeken om te lezen. En eens zien waar we de volgende keer mee aankomen.
Oké, nou, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.